duisternis en doem. Het vlot werd naar de blauwe bergen gezogen. Terwijl ze dichterbij kwamen, dreven de boomstammen steeds sneller. Justine en Uf zaten stil en gespannen naast elkaar te kijken naar het naderend gevaar. Als mij iets overkomt, zei Justine opeens, iets ergs, probeer dan te ontsnappen en zeg tegen Tonia dat ze mijn ouders moet vertellen wat er is gebeurd. Het is afschuwelijk voor een vader en moeder als hun kind zomaar verdwijnt, begrijp je? En als Tonia er niet meer is, vraag het dan aan Malien. Er overkomt jou niets ergs, zei Uf. Dat weet ik zeker. En als er met mij iets gebeurt, dan hoef je niemand te waarschuwen. Zelfs je moeder niet, vroeg Justine. Elfen hebben geen moeder. Geen moeder? Justine keek stom verbaasd naar zijn vriend. Hoe worden jullie dan geboren? Sommige van ons zijn stukjes maneschijn, vertelde Uf. En anderen, zoals ik, glijden van de regenboog. Justine schudde ongelovig zijn hoofd. Oer was echt een verbazingwekkende wereld. Stukjes maneschijn en regenboog? Wie had ooit zoiets gehoord? Maar opeens herinnerde hij zich dat de mensen vroeger ook zeiden dat kinderen werden gebracht door de ooievaar of werden gevonden in de boerenkool. Uf was natuurlijk nog niet voorgelicht, dat was het. Hij wist gewoon nog niet hoe kinderen werden gemaakt. Dat daar een vader en een moeder voor nodig waren. Dat was bij elfen trouwens wel een probleem. Volgens Tonia was Uf een het, geen jongen en ook geen meisje. En er waren dus ook geen mannenelfen of vrouwenelfen. Waren ze dan misschien toch alleen maar maneschijn en regenboog? Ik geef het op, zei Justine. Wat geef je op, vroeg Uf? Om te verklaren hoe elfen ontstaan. Waarom wil je dat verklaren? Vroeg Uf verbaasd. We bestaan gewoon, is dat niet genoeg? Misschien wel, gaf Justine toe. Maar wij mensen willen altijd precies weten hoe alles in elkaar zit. Mensen zijn vreemde wezens, vond Uf. Ik ben blij dat ik gewoon een elf ben. Op dit moment zou ik ook wel een elf willen zijn, zei Justine. Het lijkt me fantastisch om nu weg te kunnen vliegen. Volgens mij varen we recht naar die donkere grot daar. Dat is vreemd. Meestal stroomt het water van de bergen af naar een meer, maar hier stroomt het water van het meer de berggrot in. Misschien is er diep onder de bergen nog een meer dat lager ligt, zei Uf. Ik heb er nooit over gehoord, maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Behalve kobolden wagen maar weinig wezens zich in de bergen en bijna niemand komt er ooit levend uit. We zullen het snel genoeg weten, antwoordde Justine. Weet je zeker dat je mee wilt? Nu kun je nog weg, maar dadelijk is het te laat. Ik heb er altijd van gedroomd om ooit eens te vechten met een smerige, druipneuzige kobold, spotte Uf. Hou je vast, daar gaan we, zei Justine. Dat was het laatste wat hij kon zeggen. In de grot werden ze omringd door een donderend geraas. Het vlot kwam meteen in een stroomversnelling terecht. Hotsend en botsend schoten ze een donkere tunnel in. Justine klemde zich vast aan de berkenstammen. Als er maar geen waterval komt, prevelde hij, dat overleven we niet. Het water werd kouder en spatte in grote fonteinen over hen heen. Af en toe bonkte een arm of been tegen een uitstekende rotsrand. Het was een afschuwelijke tocht die duurde en duurde en duurde. Justine vroeg zich af of Uf nog op het vlot lag. In het donker kon hij dat niet zien en het donderend watergeraas maakte het onmogelijk om hem te roepen. Hij kreeg kramp in zijn armen en benen. Hij voelde dat hij zich niet veel langer kon vastklemmen. Vrij plotseling werd het water rustiger en breder. Toen Justine durfde te gaan zitten, zag hij boven zich zwakke lichtjes gloeien, glimwormen. Meteen voelde hij zich minder verloren. Zie je wel, een ondergronds meer, zei Uf. Hij schudde zich uit als een natte hond. Zijn vleugels hingen zwaar omlaag. Daar kon hij voorlopig niet meer mee vliegen, maar verder zag hij er gezond uit. Dit hebben we overleefd, riep hij opgewekt. Dat was het prettige aan Uf, vond Justine. Hij bleef altijd vrolijk. Het meer werd steeds ondieper. Het water was zo helder dat ze de rotsbodem konden zien in het zwakke schijnsel. De takken en wortels van hun vlot schuurden af en toe over de bodem. Eén keer zag Justine een bewegende schim in het water, maar toen hij beter keek kon hij niets meer ontdekken. Het eind van het meer kwam in zicht. Aan de andere kant verdween het water weer in een nauwe doorgang. Een klein stukje daarvoor was iets wat op een strandje leek. Vandaar ging een smal pad omhoog. Het verdween ook in een tunnel, maar zo te zien was die droog. We gaan naar land, zei hij tegen Uf. Het is veel te riskant om door te varen. Wie weet wat de ondergrondse rivier verderop doet. Hij kan tot aan het plafond komen, dan verdrinken we, of hij kan in een bodemloze afgrond storten, dan verpletteren we. En in ieder geval komen we steeds dieper onder de grond terecht. Dat strandje is onze enige redding. Uf knikte. Goed idee, maar hoe krijgen we het vlot die kant op? Dat vlot krijgen we die kant niet op, antwoordde Justin, we moeten eraf. Ik kan niet zwemmen en vliegen kan ik ook nog niet met die natte vleugels, zei Uf ongerust. Ik denk dat ik hier wel kan lopen. Justin trok zijn schoenen en sokken uit en jij mag hoog en droog op mijn hoofd zitten. Uf keek argwanend naar het water. Zodra hij niet kon vliegen, voelde hij zich kwetsbaar. Justin deed ook de rest van zijn kleren uit. Hij wilde niet dat ze nog natter werden. Hij rolde alles in elkaar en zette Uf op zijn hoofd. Voorzichtig gleed hij van het vlot af. Hij probeerde niet te denken aan de schim die hij had gezien. Het water was ijskoud. Een paar keer viel hij bijna, omdat hij op iets scherps trapte of in een kuil stapte, maar het lukte hem om zijn spullen boven water te houden. Ze waren bijna bij het strandje toen Uf plotseling schreeuwde. Rennen, Justin, rennen! Het was net of ze weer in het domein van Kwark waren en achterna werden gezeten door de bloedhond. Alleen was er dit keer geen bloedhond, maar onbekend gevaar. Justin ploegde zo snel als hij kon door het water. Net toen hij aan land sprong, hoorde hij vlak achter zich een huiveringwekkend, zuigend geluid. Met een plons viel iets terug in het water. Hij struikelde en viel. Uf duikelde van zijn hoofd, maar stond meteen weer op zijn groene voetjes. Justin kroop weg van het water. Hij keek om. Er kolkte alleen nog iets. Wat was dat? Vroeg hij. Een zuigaal, antwoordde Uf. Ik heb er nooit eerder een gezien, maar volgens mij was het een zuigaal die achter je opdook. Als die je te pakken krijgt, kleeft zijn bek aan je lichaam en zuigt je leeg dwars door je vel heen. Justin rilde. Het was maar goed dat hij nog nooit van een zuigaal had gehoord toen hij van het vlot stapte. Het duurde even voor hij weer op adem was. Hij deed zijn kleren aan. Ze waren akelig vochtig, toch had hij het niet koud. Uf daarentegen stond te bibberen, maar hij klaagde niet. Dapper liep hij de droge tunnel in. Hij neuriede zelfs, een merkwaardig melodietje, waardoor Justin zich wat opgewekter voelde. De tunnel steeg. Af en toe werd hij heel smal of zo laag dat Justin plat op zijn buik door de nauwe opening moest kruipen, maar hij liep niet dood. Er waren geen zijgangen, ze konden maar één kant op, verder naar boven. Bijna overal waren glimlichtjes. Justin ontdekte dat die konden vliegen. Het waren dus geen glimwormen. Wel 100 keer dankte hij de glimbeestjes voor het licht dat ze verspreidden. Zonder dat schijnsel zou de tocht die Uf en Justin maakten nog moeilijker zijn geweest. Toen de tunnel breder en gladder werd, kregen ze weer wat hoop. De uitgang kon niet ver meer zijn. Zodra ze buiten kwamen, zouden ze leg roepen. Hun sterke vriend kon met één zwaai van zijn leguanenstaart een heel leger kobolden wegmeppen. Dan waren ze gered. Maar de tunnel kwam niet uit in de buitenlucht. Hij kwam uit in een zaal. Er brandden lampen die een helder licht verspreidden dat weerkaatste in het kristallen plafond en in de glimmende muren. In het midden van de zaal stond een troon met de achterkant naar de tunnel toe. Uf en Justin bleven verblind staan kijken naar de schitterend verlichte zaal. De muren glimmen als goud, fluisterde Uf. Ze zijn ook van goud, fluisterde Justin terug. Alles is hier van goud, de troon en de muren. Alleen de kobolden niet, jammer genoeg. In een halve cirkel voor de troon zaten afzichtelijke wezens op gouden krukken. Hun gezichten en handen waren vol plooien en wratten. Slachtanden staken tussen hun gore lippen uit. Sommigen waren kaal, anderen hadden smerig grijs pluishaar, maar allemaal stonken ze. Ze keken eerbiedig op naar de troon. Uf en Justin konden niet zien wie daar zat. Het zou hun koning wel zijn, dacht Justin. De koboldkoning hield een toespraak. Voor Justin klonk dat als het grommen van een beest, maar u verstond de koboldentaal. Fluisterend vertaalde hij de toespraak. Weldra is er een groot overleg, sprak de koboldkoning. De wezens van Oer zullen strijden met de mensen om hun belangen veilig te stellen. Sommige van hen zijn van plan om niet te vechten met woorden, maar met wapens. Zij willen het menselijk ras uitroeien. De kobolden begonnen te lachen. Mensen waren net als ratten, zo talrijk en zo vindingrijk in het overleven, dat je ze nooit uit zou kunnen roeien. Het idee alleen al deed hen gillen van plezier. Ze sloegen zichzelf en hun buren tegen de kop van pret. Soms kwam het zo hard aan, dat er iemand van zijn kruk rolde, maar de anderen hezen hem dan weer overeind en gaven hem nog een paar flinke petsen om het goed te maken. Toen ze eindelijk uitgelachen waren, ging de koning verder met zijn toespraak. Mensen zijn net als wij, talrijk, taai en handig in het maken van geld. Zij zijn de wezens die het meest op ons lijken. Daarom heb ik besloten in deze strijd de kant van de mensen te kiezen. Zolang er mensen zijn, vallen onze misdaden niet op. Niemand weet dat de vervuiling van het zilvermeer van de koboldenmijnen komt. Iedereen beschuldigt de mensen. Weer barsten de kobolden uit in een geweldig lachen en slaan. Ze hadden het ontzettend druk met zichzelf en de koninklijke toespraak. Justin bedacht dat ze misschien langs de gouden muren weg konden sluipen zonder dat iemand het merkte. Uf werd bleek van schrik toen hij het voorstelde, maar Justin legde uit dat er straks na de vergadering, als de kobolden weg waren, waarschijnlijk wachters zouden komen of soldaten die de gouden zaal van de koning moesten bewaken. En dan hadden ze helemaal geen kans om ongezien weg te glippen. Het was nu of nooit. Je hebt waarschijnlijk gelijk, lispelde Uf, maar hij leek niet echt overtuigd. Toch volgde hij Justin zonder aarzelen toen hij van achter de troon langs de muur begon te schuifelen. Ze waren bijna bij de uitgang aan de andere kant toen de koninklijke koboldenstem iets bulderde. Uf en Justin begonnen tegelijk te rennen, maar de uitgang werd onmiddellijk versperd door twee monsterlijke bewakers, gewapend met knotsen vol scherp gepunte spijkers. De jongen en de elf werden opgepakt en aan de voeten van de koning neergekwakt.